De eerste vraag is dan mondelingen, dus die neem ik maar eerst voordat ik hem vergeet. Is het eigenlijk wel goed dat in de kerk de wet wordt voorgelezen? Ja, dat is ook wat. Er zijn sommigen van u die dat elke zondag gewend zijn te horen en dan zal ik daar even zeggen dat het niet goed zou zijn. Het hangt ontzettend af van de intentie waarmee dat gebeurt. En in de eerste plaats wordt die wet voorgelezen voor de ongelovigen, volgens zondag 3 van de Heidelbergse catechismus, waaruit kent gij uw ellende uit de wet Gods. Het is geen perfect middel, want Paulus, als hij in de wet keek, als ongelovig mens, die kon zeggen, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de rechtvaardigste in het hele land? En dan zei die wet, Paulus, jij bent onberispelijk, man. Hij kon zeggen, als ik in de, wat de gerechtigheid die naar de wet is betreft, onberispelijk. Even Filippenzen 3. Dus die wet werkt maar zeer ten dele. Paulus zag zijn ellende pas toen hij met de Heer Jezus in aanraking kwam. Dus je kan beter de Heer Jezus verkondigen. Als je de wet voorleest, zoals die in de Heidelbergse catechismus wordt uitgelegd, in feite als de kern ook van de wet van Christus, dan zou ik nog misschien beter vinden om dan liever maar Efeze 3 en 4 voor te lezen, want anders kunnen de kerkmensen nog te makkelijk bij zichzelf zeggen, nou, ik heb het er weer aardig van afgebracht. Weer een hele week niemand vermoord, geen overspel gepleegd. Maar de catechismus legt uit dat het bij die wet om veel diepere dingen gaat. Moordgedachten, overspelige gedachten enzovoort. En ook hoe die wet tenslotte door de Heer Jezus zelf positief is uitgelegd. Dus als de intentie goed is, als ermee bedoeld wordt in feite uit te leggen wat de wet van Christus is, dan is er niks mis mee. De Heer Jezus spreekt heel nuchter over zijn geboden. Ik heb het een paar keer geciteerd uit Johannes 14, wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. Dat is een heel positieve aangelegenheid. En in Matthäus 28 wordt gezegd, hoe maak je de heidenen tot mijn discipelen? Door ze te dopen en ze te onderwijzen al wat ik u geboden heb. Dus het hoeft niet per se om een wettische reden te gebeuren. Het hangt van de motieven af en dan hoeft het niet verkeerd te zijn. In verband met het geloof van Abraham, was dit het nou wat God bedoelde toen hij Abraham alle sterren liet zien? Dan moet het wel een heel groot volk zijn wat in de hemel is, ja. Inderdaad. In die tijd waren het aantal zichtbare sterren dat men kon zien ongeveer 2000. Nou, het volk Israël was al vele groter, malen groter dan dat. Maar het aantal sterren wat er in werkelijkheid in het heelal is, ik kan u gerust zeggen dat dat vele, vele malen groter is dan het aantal Israëlieten dat ooit geleefd heeft. U moet dat dus niet letterlijk opvatten. Als je geen kinderen hebt en iemand zegt tegen jou, je krijgt een nageslacht zoals de sterren aan de hemel, dan is dat een zeer bemoedigend iets. En Abraham had daar geloof voor nodig. Hij zei al, hier kunnen we het niet op een akkoordje gooien. Eliezer, is toch ook een prima kerel, als die nou mijn erfgenaam wordt. Of Ismaël, is dat ook mooi, die heb ik al die zoon, waarom zou je het zich moeilijk maken? En dan zegt hij, nee. Een zoon uit jou en Sara, dat wordt het. Dat is geloof. Hij geloofde dat God al zijn beloften ging waarmaken door een zoon die genoemd op de zoon van de belofte. Maar als je dat naast Romeinen 4 legt, dan zie je dat is eigenlijk precies ook ons geloof. God gaat al zijn beloften waarmaken, niet door mijn kracht en mijn toewijding en mijn geboden onderhouding, maar door de zoon van de belofte. Nou, dit is ook een mooie vraag, zeg. Wat is het gevaar van die tweedeling van de kerk? Er zijn nu ook veel verschillende stromingen. Zo, wat geeft het nou? Denkt u daar zo makkelijk over? Op zichzelf dat er vele stromingen zijn in de letterlijke zin van het woord, is op zich nog niet zo erg. De een wil strak in de bank blijven zitten tijdens de dienst en de volgende vindt het wel prettig om tussen de rijen te dansen. Er zijn stijlverschillen. De een zingt liever met het orgel en de ander met gitaren. De een zingt liever psalmen en de ander opwekking. Ik noem maar even wat flauwe voorbeelden. Om duidelijk te maken, er zijn ook heel veel stijlen van geloofsbeleving. Dat is niet zo erg. Wat wel erg is, en zo is het in de praktijk gegaan, dat we elkaar verketterd hebben. Dat die stromingen ontstaan zijn door hele nare, vleeselijke scheuringen. Dat is erg. Het interessante is dat enkele van de gemeenkerken die vandaag de dag een grote groei doormaken, dat zijn die kerken die erin slagen een arsenaal aan verschillende diensten aan de hoorders voor te schotelen. Dat doet hier vlakbij in Houten de Nederlands Gereformeerde Gemeente, kerk. Maar dat doet bijvoorbeeld ook de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle, de snelst groeiende reformatorische gemeente in Nederland. En hoe doen ze dat? Ik geloof door 7 verschillende type diensten aan te bieden. Elk wat wils. Nou, dat groeit. Kijk, dat is fantastisch. Als je zo praat over verschillende stromingen, iedereen volgens zijn eigen stijl en dat mag. We zijn nou eenmaal allemaal verschillend. Dat is niet erg. Maar als verschillende stromingen betekent, zoals dat dreigde te gebeuren in de dagen van Paulus, doordat men elkaar verkette, door elkaar veroordeelde, die doen het niet goed, ze moeten het doen zoals wij het doen, dan is het wel heel erg. Dan is het een zondige verdeeldheid. Pluralisme, om het op een moderne manier te zeggen, op zichzelf niet verkeerd, als het maar op basis van het woord van God is. Maar scheuringen op een vleeselijke wijze en elkaar verketteren, dat is een grote zonde van de kerkgeschiedenis geweest. Het opvolgen van Gods geboden leidt tot zegeningen. Als we naar het leven van Paulus kijken, zien we dat hij veel fysieke ongemakken heeft gehad. Oftewel geen zegeningen op dit gebied. Als we kijken naar andere geloofshelden, zien we zelfs onthoofdingen, martelingen enzovoort. Hoe verklaart u dit in deze gevallen, die zegeningen die ze ogenschijnlijk in het aardse leven niet gehad hebben? Een onthoofding bijvoorbeeld is niet echt een zegening. Nou, daar denk ik dan anders over. De overwinnaars in het boek Openbaring zijn diegenen die onthoofd zijn, doordat ze radicaal voor Christus hebben gekozen, tegen het beest en de valse profeet. De consequentie is dat ze de marteldood zijn gestorven. Er staat notabene concreet bij onthoofding. Daarom vind ik het wel aardig dat u dat voorbeeld noemt. En er wordt gezegd, dat zijn de feitelijke overwinnaars. Dat zijn de mensen die leken te verliezen, die net als de Heer Jezus uiteindelijk de marteldood zijn gestorven, maar die uiteindelijk de triomfatoren blijken. Ze zijn verbonden met de triomferende Christus. Natuurlijk, op zichzelf is dat geen zegen, maar je moet dat in een breder vlak zien. Deze mensen hebben een heel bijzondere zegen. Ze krijgen een zegen die u en ik waarschijnlijk niet krijgen. En dat is de kroon des levens. Die is alleen weggelegd voor hen die de marteldood sterven. Dus die onthoofding is geen zegen, maar wel waar het toe leidt, wat de gevolgen daarvan zijn. Dus u moet dat een beetje breder zien. Paulus, zoveel fysieke ongemakken, nou zoveel van die fysieke ongemakken zou ik niet direct weten. Ik weet alleen dat hij in Galatenbrief, zullen we de volgende keer zien of de keer erop, dat hij blijkbaar oogproblemen heeft gehad op een bepaald moment. Hij zegt tegen de Galaten, jullie hielden zoveel van me dat als je gekund had, zou je je ogen uitgerukt en aan mij gegeven hebben. Interessante tekst in verband met orgaandonatie. Alleen in die tijd was het niet praktisch uitvoerbaar. Maar hij zei, jullie hielden zoveel van me, je zou daartoe bereid zijn geweest. Vermoedelijk is dat een tijdelijk ongemak geweest, we hebben daar later niet over gehoord. De doorn in het vlees waar Paulus het over heeft, is volgens mij hoogstwaarschijnlijk geen fysiek ongemak geweest, maar vervolging. Het woord zwakheid dat Paulus daar gebruikt, betekent in de tweede Korinthebrief in het algemeen vervolging. En nu kun je natuurlijk wel zeggen, oh, vervolgingen, verdrukkingen, gevangenschap, onthoofdingen, martelingen enzovoort, zijn op zichzelf geen zegen. Maar ze kunnen wel zegen bewerken. We hebben er allemaal voor getekend. Op het moment dat wij ons lieten dopen, werd tegen ons misschien ook gezegd, zoals het tot sommigen van ons gezegd is, welkom in de strijd. Ik heb er vanmorgen over gepreekt, over de doop en de betekenis ervan, de praktische consequenties. Je bent verbonden met de triomfator, de opgestaande Christus. Maar hier op aarde weten ze nog niet allemaal dat Christus opgestaan en verheerlijkt is. En ze behandelen jou zoals ze het met de Heer Jezus hebben gedaan. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, als je niet bereid bent je eigen leven voor mij over te hebben, dan kun je mijn discipel niet zijn. Dus het hoort erbij. Maar is dat op zichzelf geen zegen? Nee, op zichzelf geen zegen. Maar in het grotere geheel, als je zoveel van de Heer Jezus houdt, dan zeg je zelfs, ik zeg het maar heel voorzichtig, van, ik weet ook niet of ik uit het hout gesneden ben waarvan martelaren gemaakt worden, maar dan zeg je op zichzelf, jongen, zoals Paulus het zegt in Filippenzen 3, ik zou zo graag gelijkvormig worden aan Christus, zelfs tot in zijn dood, om daardoor ook de kracht van zijn opstanding te leren kennen. Kijk, als je het zo mag zien, dan ben je net als Paulus zelfs bereid om te sterven zoals de Heer Jezus gestorven is, doordat onrechtvaardige mensen hem omgebracht hebben. Dan zeg je, dan wil ik zo op de Heer Jezus lijken, dat ik zelfs daartoe bereid ben. Of zoals Paulus zegt, in zekere zin daarna verlang. Dus natuurlijk op zichzelf zijn het geen prettige dingen. Maar als je een breder kader ziet, is dat de allerhoogste wat je voor de meester kan overhebben. De meester die zijn leven voor jou gegeven heeft, Dat is het grootste wat je voor hem kan doen als je als getuige van hem je leven voor hem kan geven. Laten we goed bedenken, het woord getuige in het Grieks is martus. Dat is het woord waarvan ons woord martelaar is afgelegd. Daarin zit opgesloten dat een getuige van Christus normaal, dat is de normale regel, een martelaar is. Bij ons is dat niet normaal, althans is het niet gebruikelijk, maar in het Nieuwe Testament zijn de getuigen voor Jezus bloedgetuigen, die hun getuigenis bezegelen met hun martelaarschap. Over de doop gesproken, als je in Saoedi-Arabië als moslim tot geloof in de Heer Jezus komt en je wordt gedoopt, ben je waarschijnlijk binnen een week om zeep gebracht. Nou, dan weet je dus wat een getuige van Jezus is, heel letterlijk. Dus ik zou zeggen, vraagsteller, zie het wat breder. Niet de pijn van de martelingen op zichzelf is het beslissende, maar de wijze waarop Christus daarin gediend en verheerlijkt mag worden. Maar nee, prettig is het niet. Paulus zei ook, alsjeblieft, Heer, neem die doorn uit het vlees van me weg. Misschien was die doorn gewoon Alexander de Kopersmid. Iedereen kent misschien wel zulke mensen in zijn leven waarvan je zou denken, oh Heer, als je voorganger van de gemeente bent, heb je misschien ook wel eens dat je denkt, oh Heer, als u mij nou eens van die broeder of die zuster kon verlossen, wat zou mijn leven in deze gemeente dan makkelijker zijn? En dan zegt de Heer, ja, dat is juist, die heb ik gestuurd, die broeder of zuster, om jou te leren nog beter uit mijn genade te leven. Dus het is niet prettig, maar als je de les daarin leert, net als Paulus in 2 Korinthe 12, zijn genade is mij genoeg en zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht, dan kun je zelfs daaruit iets positiefs halen. Zoals die lastige broeder die van gemeente A verhuisde en iedereen zuchtte verlicht en ik kwam in gemeente B. En iemand uit gemeente A ontmoette iemand uit gemeente B en zegt, hoe gaat het dan met die lastige broeder? Nou, zegt hij, wij zijn daar erg blij mee. Huh? Ja, zegt hij, de Heer gebruikt die broeder als een heel bijzondere geestelijke oefening van ons om uit de kracht van de Heer te leven en uit zijn genade. Dus we zijn dankbaar dat hij door die broeder ons daartoe gelegenheid schenkt. Nou, dat is toch mooi als je het zo kan zien. De wet is vervuld. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met de zondagsheiliging die om ons heen aan het afbrokkelen is, ook onder christenen? Ja, nou is de moeilijkheid altijd van die vraag, is dit nou iemand die voor of tegen de zondagsheiliging is? Ik heb al gezegd, ik wil niemand op de tenen trappen. Maar ik zal u wel vertellen, de zondag houd ik in hoge ere, maar de zondag is niet in plaats van de zaterdag gekomen. Het is een theologische vergissing om de sabbatsgeboden toe te passen op de zondag. Houd de zondag in ere, maar de sabbat is de sabbat is de sabbat. En straks in de duizendjarige vrederijk zal de hele wereld die sabbat vieren. Daar is niks aan veranderd. Dat de zondag een bijzondere feestdag is, betekent niet dat de zondag een verplichte rustdag is. Dat is een verwarring met de zaterdag. Dat is één reden waarom ik er moeite mee heb om de 10 geboden voor te lezen. Want er staat, gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Dat lees je dan voor aan een hele kerk die op zaterdag een auto bestaat te wassen en een tuin hebben gedaan. Je zou haast een vloek over die mensen afroepen. Nee, ik meen het. De sabbat is niet verschoven naar de zondag. Als u me dat kan aantonen uit het woord. Ik heb menigmaal die uitdaging aan laten uitrichten. En sommigen hebben het geprobeerd. Maar ze hebben mij daarvan niet kunnen overtuigen. Ze hebben zichzelf waarschijnlijk niet eens kunnen overtuigen. En we komen vandaag ook theologen tegen. Ook reformatorische theologen. Die zeggen, laten we nou maar eerlijk toegeven mensen. We kunnen nergens uit de Bijbel afleiden. Dat de sabbat overgeheveld is naar de zondag. Maar dat betekent ook dat de zondagsheiliging, die helemaal voortvloeit als gedachte uit die sabbatsgeboden, dat je daar grote vraagtekens mee moet zetten. De zondag is een feestdag, maar de zondag is niet een verplichte rustdag. Nou, dan heb ik misschien op erg gevoelige tenen getreden vanavond. Denk er nou eens rustig over na. Wind u niet op als ik zulke dingen zomaar zeg. U hebt er zelf naar gevraagd. Ik geef mijn eerlijke gedachten. Ik zeg u eerlijk hoe ik er tegenaan kijk. Voor de rest heb ik dat sabbatspunt heel uitvoerig behandeld in mijn boek Hoe lief heb ik uw wet? Nou, dan heb ik nog één mooie vraag over. Mij speelt een oud gezang door het hoofd. Ik heb het al even gelezen, ik ken het niet. Wil u ter eer steeds meer en meer het geloof in ons versterken, dan zullen wij gereed en blij uit liefde het goede werken, tot hem door Jezus gereed gemaakt. Ken jij dat gezang gediend? Ik dacht het wel dat jij dat wel zou kennen. Waar het op neerkomt is over die goede werken. Goede werken zijn erg belangrijk voor een gelovige. Laat ik het eens van die kant benaderen. In Efeze 2 vers 10 lezen wij dat wij ertoe bestemd zijn om te wandelen in die goede werken die God voor ons tevoren bereid heeft. Blijkbaar wordt er aan het einde van deze vraag ook op gezinspeeld. En ik heb straks al gezegd, dat is de hele boodschap van Jacobus 2. Als jij zegt dat je geloof hebt, en dat geloof blijkt nergens uit goede werken, dan ben je een mooi prater. Dan praat je wel over het geloof, maar het blijkt nergens uit. Geloof moet blijken. Je kunt wel mooi praten, maar je moet het ook laten zien. En dat doe je door werken te doen. En dan niet werken, goede werken naar de maatstaven van de wereld. Want Jacobus gebruikt daar twee hele merkwaardige voorbeelden. Het ene goede voorwerk dat hij daar noemt is Abraham die zijn zoon offerde. Nou, in heel veel landen in deze wereld kun je daarvoor de doodstraf krijgen. Als je je eigen kind om het leven brengt. En het tweede voorbeeld is van Rachab, die haar eigen volk verriet. Nou, in oorlogsomstandigheden kun je daar ook de doodstraf voor krijgen. Als je hoogverraad pleegt, je eigen natie. Dus Jacobus neemt opzettelijk twee voorbeelden van goede werken die dat zijn, niet naar de maatstaven van de wereld, maar naar de maatstaven van God. Dat is heel bijzonder. Maar nogmaals, goede werken zijn erg belangrijk, want als er geen werken zijn, dan is er ook geen echt geloof. Ik zeg dat wel eens als een toetssteen als ik in een bepaald gezelschap ben, vooral als er een hoge graad, hoog gehalte aan reformatorische christenen is, dan zeg ik, wat vinden jullie van deze stelling? Niemand, even denken, dan moet ik het goed zeggen. Als je geen goede werken gedaan hebt, kom je niet in de hemel, laat ik het zo maar eens zeggen. Als je geen goede werken hebt gedaan, kom je niet in de hemel. Wie is het daar niet mee eens? En dan gaan al die reformatorische vingertjes in de lucht, want wij zijn gerechtvaardigd uit geloof alleen. Of zijn hier reformatorische christenen die er niet in zouden trappen? Die zijn er altijd wel natuurlijk, want die denken goed na. En die denken, ja natuurlijk, want als je werkelijk gelooft, dan gaat dat geloof vrucht dragen. En als het niet vrucht draagt, is het een dood geloof. Je kan wel een dode knol in de grond stoppen en dan op je hurken erbij gaan zitten. Ja, nee, maar hij leeft hoor, hij leeft. Ja, ik zie wel helemaal niks en hij groeit wel niet en hij bloeit wel niet. Ondanks dat ik hem water geef, maar hij leeft toch hoor. Ja, je kunt nog meer vertellen. Als die leeft, gaat die groeien en bloeien. Een geloof zonder werken is geen geloof, dat is een dood geloof. Een dood geloof is geen geloof. Dus natuurlijk, als je geen goede werken hebt gedaan, kun je niet in de hemel komen. Want die goede werken zijn de noodzakelijke vrucht van het geloof. Vaak vragen de mensen dan, hoe zit het dan met die moordenaar aan het kruis? Nou, dan zeg ik, nou, dat is een mooi bewijs ervoor. Die heeft minstens 3 goede werken gedaan. In de eerste plaats gaf hij een openlijk positief getuigenis van de Heer Jezus. Dat is de eerste vrucht van het geloof. In de tweede plaats sprak hij zijn medegevonnisde vermanend toe. En zei eigenlijk tegen hem dat hij zich moest bekeren. Dat is ook een positief getuigenis. En het derde, dat had ik als eerste moeten noemen. Hij gaf een negatief getuigenis over wie hij zelf was, in zichzelf als mens. En daar begint elke ontmoeting met God mee. Als een mens de waarheid over, als een mens tot God komt en zegt, ik ben een zondaar, dan zegt God, dat is het eerste verstandige woord dat ik uit jouw mond hoor. Dat is het eerste verstandige, want dat is de manier om bij God uit te komen. Als je zo komt. En dat zijn de 3 dingen die hij zei, dus hij heeft zeker goede werken gedaan. Dat was geloof in hem en je zag het, je hoorde het aan wat hij zei. Meer kans had hij niet in zijn leven. Maar het was genoeg om te zien dat er echt geloof in hem aanwezig was. Inderdaad, dan zullen wij gereed en blij uit liefde het goede werken. Wat is het dan? Dat rijmt zo op God enkel licht. Is het dat? Op Golgotha.
Stierf hij voor onze zonden en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonde. Is God
enkel. Ja, dat is het. Ik dacht dat al, want dat had hetzelfde rijmschema. Nou, dat was het. Dat waren alle vragen. En het is ook precies 10:00. Ik zou zeggen, laten we samen deze avond afsluiten met gebed.